Ik ben in de goede zin van het woord, ben ik opgetogen en ook een beetje, vind ik het ook spannend. In die zin omdat ik gewoon heel erg zo duidelijk ervaren heb dat God echt specifiek een woord heeft voor vanmorgen. En de afgelopen weken heeft Lodewijk heeft dingen verteld over bekering. Waarom het goed is om je te bekeren. En eigenlijk past dit er weer heel mooi op aan. Een heel mooi vervolg eigenlijk. En ook van zomer heb ik het gehad over dat God zijn tempel wereldwijd aan het herstellen is. En eigenlijk is het dit daar ook weer een vervolg op. En dat geloof ik echt. En dat raakt mijn hart als ik daarover nadenk. God is echt wereldwijd. Zijn lichaam, de tempel die wij allemaal zijn met elkaar. Alle gelovigen samen. Hij is dat aan het herstellen. En daar wil ik vanmorgen meer over vertellen. Want wij denken heel vaak individualistisch. Heeft ook te maken met de tijd waarin wij leven. Maar God kijkt, naast dat hij naar ons als individu kijkt, kijkt hij ook naar ons als groep. En dat lezen we ook in de Bijbel. Met name in het Oude Testament kun je dat heel mooi lezen. Hoe soms God de volkeren oordeelt. Niet alleen het volk van God, maar ook de omliggende volken. Dus hij kijkt ook naar volken en naar groepen. En een vraag die bij mij dan leeft, van oké, als God dan naar groepen kijkt, hoe kijkt hij dan naar zijn lichaam wereldwijd? Hoe ziet hij zijn lichaam? Of laat ik het iets dichterbij bij huis halen. Hoe kijkt hij naar de kerk van Nederland? Alle gelovigen samen. Zijn lichaam die hem vertegenwoordigt in Nederland. Hoe kijkt hij daarnaar? En dan denk ik in de eerste plaats, en dat is heel belangrijk. Vol liefde. Vol liefde. En ik kan me dat niet eens helemaal beseffen. Hoe vol liefde God naar zijn kinderen kijkt. Maar daar houdt het niet op. Want in die liefde oordeelt God soms ook. En dat klinkt heel zwaar, maar God is heilig. En hij is recht. En daarin kunnen geen dingen zijn die niet goed zijn. En het is wel vol liefde, maar God oordeelt in die liefde soms ook. En het was voor een paar weken terug, was ik aan het klussen bij ons thuis. En Hadassah die sliep en ik had een bijbelstudie aan en ik was gewoon lekker bezig. En plotseling zag ik een beeld. Ik was helemaal niet daarmee bezig. Ik was ook helemaal niet met een preekvoorbereiding of wat dan ook bezig. En plotseling zag ik een beeld. En ik snapte, er is nog niks van. Want wat ik zag, is ik zag een vrouw uit de woestijn aankomen lopen. En zij was melaats. En de gedachte die ik er meteen bij had, was dit is deze vrouw, dat is een beeld van de kerk van Nederland. En de reden dat zij melaats is door haar hoogmoed. En ik dacht, Heer, ik snap er helemaal niks van. Maar als u spreekt, ga ik toetsen. Dan wil ik dat u verder spreekt. Dat u het mij laat zien, wat dit betekent. En dat heeft God in die weken daarna gedaan. En er kwamen zoveel puzzelstukjes. En elke keer als ik dan weer de Bijbel lees, dan wist ik bij een bepaald stukje, oh, dit heeft ermee te maken. En ook al snapte ik het nog niet helemaal, er kwam weer een puzzelstukje bij. En langzamerhand werd het één plaatje. En ik zou eigenlijk het hele plaatje willen omschrijven vanmorgen en alle details willen noemen, maar daar heb ik niet eens de tijd voor. Ik vond het zo bijzonder dat elke keer die puzzelstukjes weer op zijn plaats vielen. En ik zal proberen vanmorgen om de belangrijkste lijnen van de puzzelstukjes met jullie te delen. En daarvoor wil ik eerst kijken naar wat is dat dan, melaatsheid. En in een nieuwe Bijbelvertaling wordt het huidvraat genoemd. En eigenlijk is dat ook wel een heel mooi woord. Omdat wij van melaatsheid, dat denken wij heel vaak alleen aan lepra. Terwijl het woord wat daar in de grondtekst gebruikt wordt, niet alleen lepra betekent, maar allerlei huidziekten. En God die omschrijft in Leviticus 13 en 14, kun je dat lezen. Als je trouwens aantekeningen wil maken, ik noem een aantal bijbelteksten, ik ga ze niet, ook omwille van de tijd, allemaal met jullie lezen. Maar mocht je dat thuis na willen lezen, dan kun je het opschrijven. In Leviticus 13 en 14 daar staat hoe dat allemaal ging. Als je dan iets had wat leek op huidvraat, dan moest je naar de priester komen. En dan moest je buiten het kamp en na 7 dagen werd je weer beoordeeld. Nou, en dan ook allemaal reinigingswetten wat je moest doen. Als je gereinigd was van huidvraat en wat voor offers je dan moest brengen. Staat heel uitvoerig, staat het er opgeschreven. En ik ben gaan kijken naar een aantal voorbeelden in de Bijbel van mensen met huidvraat. En ik ben er 4 tegengekomen. En ik ga ze heel kort even bij langs. De eerste die ik tegenkwam was Miriam. Miriam, de zus van Mozes. En zij was het er niet mee eens dat Mozes met een Nubische vrouw trouwde. En eigenlijk veroordeelde ze hem daarom. Want ze vond dat dat niet goed was. Dat mocht hij niet doen. En ze zei zelfs: heeft de Heer soms uitsluitend tot Mozes gesproken? Heeft hij dan niet ook tot ons gesproken? En ze veroordeelde wat hij had gedaan. En ik dacht van, eigenlijk zit daar ook een heel stuk hoogmoed wat eraan vooraf komt. Want als jij iemand veroordeelt, dan zeg je eigenlijk daarmee dat jij het beter weet dan die persoon. Dus dat viel me heel erg op. Ik denk van ja, en God die gaat erop in en die is het er niet mee eens dat ze Mozes veroordeelt en ze wordt melaat. Ze krijgt huidvraat. En de tweede persoon die ik tegenkwam, dat was Naaman. Hij was een bevelhebber van het Aramese leger. Dus hij was helemaal niet eens iemand van het volk van God. En hij kwam die bij de profeet Elisa terecht. En die zegt tegen hem: je moet je 7 maal baden in de Jordaan. En dan zul je gereinigd zijn. Nou, dat hele verhaal zit vol met symboliek. Vol met allemaal details die heel interessant zijn, die ik vanmorgen niet allemaal ga noemen. Maar hij doet het met tegenzin. Maar hij doet het en hij baadt zich. En hij is gereinigd. De melaatsheid, de huidvraat is weg. En dan wil hij allerlei geschenken geven als dank voor wat Elisa gedaan heeft. Maar Elisa, die wil dat niet. Zegt: ik heb dat niet gedaan. Ik wil niet jouw bedankjes in ontvangst nemen. Ik wil niet eer in ontvangst nemen. Want het is God die de eer krijgt. Dus hij weigert die geschenken. Want daarmee zou hij ook als het ware toegeven dat hij dat verdiend heeft, die geschenken. En hij wil dat niet. En hij weigert dat en de Aman gaat weg. Maar dan gaat de knecht van Elisa, die gaat er achteraan. En die zegt eigenlijk met een leugen: oh, Elisa wil ze toch wel. En hij neemt de geschenken aan van de Aman. En daarmee eigenlijk trekt hij de eer en de eer die voor God was, neemt hij met zich mee naar zijn huis. Hij neemt die geschenken aan en hij liegt er dan ook nog eens over tegen Elisa. Dan vraagt Elisa: waar ben je geweest? Oh, nergens, zegt hij dan. Lees hem maar na, dat is een heel mooi verhaal. En ook daarin proefde ik gewoon een stukje van die hoogmoed. Hij wou die geschenken, hij wou dat wel voor zichzelf. En dat waren de tweede en de derde persoon. En de vierde persoon die ik tegenkwam was Uzia. Hij was een koning. En in sommige stukjes wordt hij ook Azaria genoemd, maar dat gaat om dezelfde koning. En het was een goede koning. In principe was wat hij deed goed. Maar dan staat er in 2 Kronieken 26. Maar toen Uzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig. En dat leidde tot zijn ondergang. Want hij overtrad het gebod van de Heer. En hij ging de tempel van de Heer binnen. En hij ging daar zelf een offer brengen. Terwijl het niet mocht. En dat wist hij ook. Want alleen levieten, die priester waren, die mochten de offers brengen. Maar hij deed het zelf. Ik kan dat ook best wel even zelf doen. Ik ben zo goed, ik ben zo machtig. Ik doe het zelf leven. En God zag zijn hoogmoed. En hij werd melaats. Dus er is duidelijk een verband tussen een stukje hoogmoed en melaatsheid. Dus dat vond ik al heel interessant. En dan ben ik verder gaan kijken. Van hoe zit het dan? En is het dan altijd zo? Nou, ik weet niet of het altijd zo is dat hoogmoed vooraf gaat aan melaatsheid. Maar ik zie wel dat er een verband is. En soms dan zal hoogmoed ook ongetwijfeld zijn vriendjes met zich meenemen. Zoals onwetendheid of je eigen mening of veroordeling, ontevredenheid. Hele belangrijke, denk ik, voor onze westerse samenleving. Oh, wat zijn wij snel ontevreden, zeg. We zijn de rijkste mensen van de wereld. Maar ik ben nog nooit een Nederlander tegengekomen die zei, nou, ik verdien wel genoeg. Het mag ook eigenlijk wel iets minder. Ik heb wel genoeg. Bent u diegene al wel eens tegengekomen? Ik niet. We willen altijd meer. En we vinden eigenlijk ook wel dat we meer verdienen dan we verdienen. Toch? Ik hoor wat gegniffel, misschien wat herkenning. Maar wat is dan hoogmoed? Hoogmoed is jezelf een andere positie geven dan je eigenlijk hebt. Het is jezelf verheffen. Het is vooringenomen zijn met jezelf. En het draait bij hoogmoed altijd om ik, mij en mezelf. En het is echt een stukje jezelf verheffen en jezelf een andere plaats toekennen dan je hebt. En de Bijbel staat vol met voorbeelden over hoogmoed. Vol met waarschuwingen over hoogmoed. En daar zou je hele studies over kunnen houden. Want het begint al bij de val van Satan zelf. Dat was ook door hoogmoed. En het begint al in Genesis, waarin we lezen van Adam en Eva die in de zonde vallen eigenlijk door hoogmoed, doordat ze als God wilden zijn. En dan kom je al die koningen tegen, die ook vele daarvan in hoogmoed vervallen. Maar ook in ons eigen leven komen we tegen. Tenminste, ik kom het wel in mijn leven tegen. Misschien u niet, maar ik wel. Ik vind mijn eigen mening vaak heel belangrijk. Soms nog wel belangrijker dan die van een ander. Of een stukje valse nederigheid. Wat eigenlijk ten diepste heel hoogmoedig is. Dat doen we net alsof we heel nederig zijn. Maar ondertussen vinden we onszelf heel belangrijk. Of we zijn zo vol van onze bediening. Van onze taak in de gemeente. Dat is toch wel heel erg belangrijk. En we gooien er een religieus sausje overheen. En dan lijkt het heel mooi. Maar eigenlijk zijn we niet vol van hetgene wat God doet. Maar vol van hetgene wat wij doen voor God. En ik word ermee geconfronteerd in mijn eigen leven. Dat God me soms een spiegel volhoudt. En dat ik dan denk van, oh man. Ben ik dit echt? Oh ja, Heer, reinig mij hier weer van. Reinig mij hiervan. Heer, ik wil dat mijn leven een welgevallig offer is voor u. Dat alles in mijn leven als aanbidding voor u mag zijn. Dat u alle glorie ontvangt en niet ik. Hele bekende hoogmoed komt voor de val, kennen we allemaal. Ook in de seculiere wereld kennen we dat, maar dat komt gewoon uit de Bijbel. Dat staat in Spreuken 16. Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende en hoogmoed komt voor de val. Dus in plaats van dat het ons op een betere plek brengt en dat het ons vreugde brengt, het brengt ons helemaal geen vreugde. Het brengt ons ellende. En het maakt ons dat we vallen. En Psalm 19, dat vind ik een geweldige tekst, waarin David zegt in vers 14, dan zegt David, bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, want dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Dus als we zonder hoogmoed zijn, dan zijn we volmaakt. Nou, toen ik dat las, dacht ik van nou, tegen de tijd dat ik volmaakt ben, dan ben ik geloof ik alweer hoogmoedig over het feit dat ik volmaakt ben. Dus is het wel een beetje een vicieuze cirkel. Het is zo'n dunne lijn om gedachten van hoogmoed in je denken toe te staan. Dat is echt maar een hele dunne lijn. Die stap die zet je zo. En eigenlijk is het een soort oerzonde, zou je het bijna kunnen noemen. En het is iets waar we altijd mee te maken blijven krijgen. Het is niet zo dat je daar één keer van bekeert en dan kom je de rest van je leven niet meer tegen. Dat is niet zo. Luther die had een hele mooie uitspraak. Hij zei, ik kan niet voorkomen dat vogels over mijn hoofd vliegen, maar ik kan wel voorkomen dat ze een nest op mijn hoofd gaan bouwen. En ik geloof dat dat ook zo is met hoogmoed. We kunnen niet voorkomen dat we ermee geconfronteerd worden, maar we kunnen wel voorkomen dat het wortel gaat schieten in ons leven. En dat het vrucht gaat dragen in ons leven. Dat kunnen we wel voorkomen. En soms dan moeten we gewoon even de tijd nemen om alle nestjes even weg te halen. En dat is gewoon hartstikke goed. Soms houdt God ons gewoon even een spiegel voor. En dan zie je weer een paar nestjes. En denk je, oh ja, hier heeft hoogmoed wortel geschoten in mijn leven. Heer, wilt u me daarvan reinigen? Heer, wilt u de nestjes weghalen? En wat ik ook specifiek aan dacht, toen ik dacht aan deze vrouw die ik zag, is dat ze haar vertrouwen in andere dingen had gesteld dan op God. Je kunt zoveel dingen je vertrouwen stellen op je, op geld, maar ook op je eigen inzicht, je eigen beoordelingsvermogen, je ervaring die je hebt, de kennis die je hebt. Zoveel dingen. Of je fysieke kracht. Maar Spreuken 3 vers 5 die zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Betekent dat dan dat we ons eigen inzicht niet mogen gebruiken? Ja, natuurlijk wel. Dat hebben we niet voor niks gekregen. Alleen, als momenten waar het erop op aankomt, waar vertrouw je dan op? Werkelijk. En wat mij opvalt is dat hoogmoed heel vaak zichtbaar wordt in momenten van nood en in momenten van overwinning. En dan wil ik heel kort met jullie naar die twee dingen kijken. In de eerste plaats nood. We kennen allemaal noden in ons leven. En ik weet vanuit mijn eigen leven dat ik situaties heb meegemaakt dat ik het even heel moeilijk had. Dat ik het even niet meer wist en ik reageerde naar God toe dat ik boos was op God. Heer, waarom doet u dit? Ik heb dit niet verdiend. Zo. Ik heb dit niet verdiend. Ik doe toch niks fout? Ik leef toch goed? Ik doe toch mijn best? Maar net zoals dat we genade niet kunnen verdienen en de zon opkomt voor over de goeden en de slechten, gebeuren ook andere dingen over goeden en slechten. En is het niet van nou dat je het verdiend hebt of zo? Natuurlijk is er soms een oorzaak en een gevolg. En een bepaalde zonden hebben een gevolg. Maar ik merkte gewoon dat het een stukje hoogmoed bij mezelf was. Waar ik me van moest bekeren. En dat betekent ook niet dat je niet boos mag zijn op God. Je mag echt boos zijn op God. Wees maar gewoon eerlijk naar Hem. God wil dat we gewoon echt onszelf zijn bij Hem. Als we dan uiteindelijk maar weer de keuze maken om op Hem te vertrouwen. Als je de psalmen leest hoe David dat doet. Die is soms ook boos op God. Die snapt het ook niet altijd. Maar dan uiteindelijk kiest hij er weer voor. Maar Heer, ik kies ervoor. Ik vertrouw op U. En een nood die je in de Bijbel ook een aantal keren leest dat die voorkomt. Is hongersnood. En ik vond het zo opvallend om te zien wat mensen in de tijd van de Bijbel hebben gedaan toen een hongersnood kwam. En dat heeft met Egypte te maken. En dan wil ik eerst de tekst voorlezen. En dat staat in Jesaja 31 en dat is een waarschuwing die God daar geeft. Een waarschuwing voor Egypte. Wee hun die naar Egypte gaan om hulp. Die een heil zoeken bij paarden. Vertrouwen op groot aantal wagens en overmacht aan ruiters. Voor de Heer hebben zij geen oog. De heiligen van Israël zoeken zij niet. Dus degenen die hun kracht zoeken bij Egypte, die stellen hun vertrouwen op paarden en op weet ik veel wat, allerlei dingen, maar in elk geval niet op God. Nou, dan komt de eerste hongersnood bij Abraham. En wat doet hij? Hij gaat naar Egypte. Hij denkt, oh help, laat ik maar naar Egypte gaan. En ook daar steunt hij op zijn eigen inzicht door zijn vrouw, zijn zus te noemen. En het lijkt eerst niet goed af te lopen, maar God die grijpt in die situatie en het loopt weer goed af. Dan de tweede is Isaac. Er komt weer een hongersnood. En wat doet hij? Hij vlucht naar Egypte. Maar halverwege verschijnt de Heer zelf aan hem en die houdt hem tegen en die zegt, ga niet naar Egypte. Maar hij steunt nog steeds op zijn eigen inzicht en hij doet dezelfde fout als zijn vader. Hij zegt dat zijn vrouw zijn zus is. Hij bedenkt zelf een heel mooi plan. En gelukkig grijpt God in en komt het weer goed. En je zou zeggen, drie malen scheef zeggen, want bij de derde keer komt zelfs het hele volk van Israël in Egypte de hongersnood. Door Jacob en via Jozef komt het hele volk in Egypte terecht. En ook in die situatie grijpt God in. Dan denk ik, man, wat is God toch goed? Wat is God toch genadig? Dat hij dan elke keer weer ingrijpt. En hij redt het volk uit Egypte. En dan zijn ze in de woestijn. Maar elke keer als er ook maar iets gebeurt, zeggen ze, oh, waren we nog maar in Egypte. Dan verlangen ze terug naar Egypte. Ongelooflijk, niet? Dat we dan, de plek waar het om hun eigen kracht ging, zeg maar. En ook Naomi en Elimelech, die vluchten tijdens een hongersnood naar Moab. En er zijn meer verhalen. Bij Elia en Elisa kom je het ook tegen. En ook David, krijgt te maken met hongersnood. Maar ik vond het heel mooi om te zien. David die vlucht niet. Dat is de enige die ik gevonden heb. Misschien vindt u er wel nog een verhaal, dan hoor ik het graag. David was de enige die ik gevonden heb die niet vluchtte bij een hongersnood. Hij ging bidden tot God en hij zei, Heer, wat is er aan de hand? En God die openbaarde hem wat er aan de hand was. Er was nog een zaak niet opgelost wat te maken had met Saul. En hij zorgde ervoor dat die zaak opgelost wordt en de hongersnood verdwijnt. Ik dacht, oké, zo kan het dus ook. Je vertrouwen stellen op God. Heer, wat is er aan de hand? En God openbaarde het en hij kon er wat aan doen. Dus dat is de eerste situatie in tijden van nood. Vertrouwen we dan op God of vertrouwen we op andere dingen? Het tweede stukje waarin hoogmoed vaak zichtbaar wordt is tijden van overwinning. En dan wil ik met jullie lezen Deuteronomium 9. Hier geeft God, staat heel mooi boven, aan dat we geen reden hebben tot zelfverheffing. Zelfverheffing is hoogmoed. Luister Israël, u staat op het punt de Jordaan over te steken. Dus ze waren vanuit de woestijn en ze stonden op het punt om het beloofde land in te nemen. Om het land van die andere volken binnen te gaan en het in bezit te nemen. Zij zijn groter en machtiger dan u en hebben grote steden met hemelhoge versterkingen. Onder hen is ook het volk van de Enakieten, de beruchte reuzen, tegen wie volgens de verhalen niemand opgewassen is. Laat vandaag echter goed tot u doordringen dat het de Heer uw God is die u voorgaat als een verterend vuur. Hij zal hun ondergang bewerken en hen op de knieën dwingen. Zo zult u hen in een korte tijd uitroeien, zoals de Heer u heeft beloofd. Maar wanneer hij hen zo voor u op de vlucht jaagt, moet u niet bij uzelf denken, we hebben het ook wel verdiend, dat de Heer ons hierheen heeft gebracht om ons dit land in bezit te geven. Nee, het is zo, omdat die volken zo slecht zijn, dat hij ze voor u verdrijft. Niet uw eigen rechtvaardigheid of uw zuivere geweten geeft u toegang tot hun land. De Heer, uw God, verdrijft de volken voor u, omdat ze zo slecht zijn. En hij wil, omdat hij zich wil houden aan de eed die hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Onthoud goed dat de Heer u dit goede land in bezit geeft, niet in bezit geeft omdat u het verdiend hebt, want u bent een onhandelbaar volk. Nou, wat een taal, niet? Zo, zal je maar even gezegd worden. Blijkbaar hadden ze het nodig dat ze even door elkaar geschud werden. Onthoud dat ik het ben. En ook al hadden ze die waarschuwing, als we dan gaan lezen in Jozua, vallen ze er toch in. Heel kort zal ik die geschiedenis proberen samen te vatten. Ze steken de Jordaan over en ze moeten Jericho als eerste innemen. Dat is ook als je het landschap ook vanuit die tijd en logistiek dingen zou bekijken, dan kunnen ze niet omheen. Ze moeten als eerste Jericho innemen. Ze zijn de Jordaan overgestoken, ze staan voor Jericho. En wat zegt God dan? Ik wil dat jullie gaan besnijden. Het mes erin. Eigenlijk. Ai. Nou, Ai komt ook nog, maar die komt straks. Het mes erin. Nou, als u het verhaal van Dina kent, dan weet u hoe zwak je bent. Ja, als leger, als je net besneden bent. En ze doen het. Nou, als op de derde dag na de besnijdenis de inwoners van Jericho hen hadden aangevallen, waren ze nergens geweest. Maar ze kiezen ervoor. Oké, Heer, uw wil. Heer, mijn vlees, mijn oude ik, mijn oude natuur, die moet sterven. En ze kiezen daarvoor. En daarna gaan ze Jericho innemen op een manier dat je echt denkt van nou, ongelooflijk. Als je er goed over nadenkt, zit geen graantje menselijke kracht in. Echt niet. Het was puur Gods genade dat ze Jericho in konden nemen. We waren gisteren in Bremen, Martijn en ik waren met Marie-Louise in Bremen. En we waren getuigen van een groep jongelui. Die waren aan het demonstreren. En die werden opgepakt door politie en ME'ers. En wij gingen als echte ramptoeristen, gingen natuurlijk een winkel binnen. Zodat we van bovenaf alles heel mooi konden bekijken. Maar het was heel mooi om te zien hoe al die ME'ers en die politie met elkaar samenwerkten. En er werd dan een muur omheen gebouwd, werd helemaal omsingeld. Met eerst twee rijen ME'ers en politie dik. Dan twee rijen busjes dik. En dan daarna nog weer een rij ME'ers eromheen. Het was een heel groot spektakel. Hoe ze dat oplosten? Geweldig. Wat een organisatie. Ik was ervan onder de indruk. Hoe ze dat doen. Maar dat was met dit verhaal niet zo. Dit was niet een geweldige strategie die ze hadden om Jericho in te nemen. Het ging niet om hun menselijke kracht. Het was God, puur Gods genade. En wat zeggen ze dan daarna? Wat gebeurt er dan daarna? God had gezegd, al het zilver, al het goud, al het ijzer, al het koper wil ik hebben, is voor mij. Met andere woorden, alle eer wil ik ook ontvangen. En dan is er één Achan, die pakt wat spullen en die neemt het voor zichzelf. Die neemt het in zijn eigen tent. En eigenlijk is het al een wortel van hoogmoed die daar dan ontstaat. In plaats van dat ze de eer naar God brengen, brengen ze de eer in hun eigen huis, naar hun eigen ik toe. Maar dat gaat dan zelfs nog verder, want dan zeggen ze van, oh, de volgende is Ai. Nou, Jericho, dat was zo'n eitje, dat doen we wel even, dan hoeven we niet met z'n allen heen. Er kan wel een klein groepje heen, eitje, doen we zo. Zonder met God te overleggen of wat dan ook. En dan gaat een klein groepje heen en ze worden op de vlucht gejaagd. Ik denk, hoe kan dit nou? Waarom gaat het nou mis? En dan laat God ook zien wat er gebeurd is met Achan. En dan wordt Achan, die wordt gestenigd. En dat liet mij ook zien dat eigenlijk ergens in ons allemaal een Achan zit, een oude natuur zit, die gestenigd moet worden, die moet sterven. Want als die niet sterft, dan kan God niet werkelijk alle eer en alle ruimte krijgen. En dan wordt hij gestenigd in het Achordal. Dat Achordal, dat komt straks nog op terug. Onthoud dat dal. En dan wil ik met jullie terugkijken naar dat beeld wat ik zag van die vrouw die Melaatse is. Wat voor gevolgen heeft dat voor die vrouw? Wat voor gevolgen heeft dat voor ons als kerk van Nederland? Het gaat niet om wel of niet gered zijn. Maar het heeft wel gevolgen. Weet je dat bij huidvraat, dat vreet aan jezelf. En soms dan, als je ook met lepra zie je dat bijvoorbeeld, dat het dan niet alleen de huid aantast, maar dat het dan ook dieper soms gaat en de zenuwen aantast. En het ongevoelig wordt. Dan dacht ik, oh Heer, dat gebeurt ook met ons. We zijn zo vol van onszelf, dat we ongevoelig worden voor de dingen om ons heen. Voor de mensen om ons heen, voor de noden om ons heen. En als je Melaats was, werd je buiten de legerplaats geplaatst. Je kon niet meer dienen in het leger. Je moest buiten het kamp. Ik denk, Heer, als ik zo vol ben van mezelf, dan kan ik u niet werkelijk dienen. Dan ben ik niet werkelijk een gereedschap in uw hand, maar dan ben ik een gereedschap voor mijn eigen leven en niet voor u. En een lichaam dat melaats is, is niet in staat om Christus te weerspiegelen. Om hem te laten zien. Want alles wat je ziet, is een melaats lichaam. En tot slot, een lichaam dat melaats is, geeft God niet de eer en de glorie die hij verdient. Want de eer en de glorie gaat naar zichzelf. Heer, u verdient alle eer, alle glorie. En denk ik ook aan ons land. En natuurlijk moet ik bij mezelf beginnen en dat doe ik ook. En tegelijkertijd zie ik ons land en denk ik, Heer, ik bid dat u verhoogd wordt in ons land. Werkelijk verhoogd wordt in ons land. Niet de kerk. We zijn zo met modder aan het gooien, onderling. Dat u helemaal niet meer gezien wordt. We gooien alleen maar met modder. En toen ik hier met Martijn over sprak, toen stelde hij mij de vraag. Toen zei hij van, zouden we het lef hebben om te bidden dat als de opwekking in Loppersum begint, dat hij in de gereformeerde kerk in Loppersum begint. En ik dacht, oeh, dat gaat ons eigenlijk wel de eer te na. Ja? We willen eigenlijk dat het hier bij ons begint en niet bij hun. Ik dacht, Heer, oh, Heer. Als het daar moet, daar beginnen, Heer, laat het daar beginnen, alsjeblieft. Heer, oh, verander mijn denken, dat ik niet denk dat het bij ons moet beginnen, of dat wij zo goed zijn. We zetten hier een geweldig groot gebouw neer, daar mogen we dankbaar voor zijn, daar mogen we feest voor vieren, dat is geweldig. Als we ook maar niet een seconde denken dat wij het hebben gedaan, dat het onze kracht is, want het is puur en alleen door de genade van God, dat we dit gaan doen. En ik bid dat ook hier, door dit alles heen, God alle eer en alle glorie krijgt. En weet je, als je vrijkomt van dat stukje hoogmoed en werkelijk hem alle eer en glorie geeft, weet je dat het ontzettend veel vreugde ook geeft? Ik had het net ook toen we echt God aan het bidden waren, man, een stukje hoogmoed, dat geeft ellende. Maar God alle eer geven, dat geeft vreugde in je leven. Het geeft echt werkelijk vreugde in je leven. Als ik zou stoppen met een stukje van, weet je wel, dat de kerk van Nederland melaats is, dan zou het een hele zware en trieste boodschap zijn. Maar daar stopt het gelukkig niet. Want er is hoop. Want Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. En we mogen gereinigd worden. Wauw, wat een boodschap. Dat het een boodschap van hoop is. Anders zou het wel een hele ellendige boodschap zijn. Maar dat is het niet, want het is een geweldige boodschap. Dat God ons reinigt. Dat God de kerk van Nederland aan het herstellen is. En dat Jezus verhoogd zal worden in Nederland. En dat wij zijn licht mogen zijn in Nederland. En dat wij zijn licht zullen zijn in Nederland. En dat Nederland zal zien wie Jezus werkelijk is. Ik wil tekst met jullie lezen uit Hosea hoofdstuk 2. Ik las deze tekst en het raakte mij ontzettend. Omdat het zo aansloot op dat beeld wat ik had. Zat, daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en daar tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaden aan haar teruggeven. En het Agordal, we hebben net gelezen van het Agordal. Het dal waar onze Agam in ons sterft. Het dal waar we sterven aan onszelf. Het Agordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd. Als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dat ze wegtrok van dingen uit haar eigen kracht willen doen. En dan op die dag spreekt de Heer, zul je zeggen, jij bent mijn man en daarbij is geen wanklank meer te horen. Wauw, wat een belofte. Geweldig. Hij maakt het Argodal tot een plaats van hoop, tot een poort van hoop. En de rest van de tekst is, gaat nog verder. Wat heel mooi is, dat God zegt, ik zal je voorgoed mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Wauw, wat een intimiteit. Wat een geweldige boodschap. Wat een hoop is er voor Nederland. Geweldig.